Goedenavond luisteraars, we hopen u vanavond weer opnieuw een meditatie voor te lezen uit het boek van dominee G. Wisse, De Droefheid naar God. En vanavond is aan de beurt de hoofdstukken 16 en 17. Maar vooraf wil ik u een gedeelte uit Gods woord voorlezen, uit Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En de Heere geven ook over dit gelezene zijn onmisbare zegen. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waar door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende den wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. En dan ook voor nu voor te lezen het 16e hoofdstuk waar boven staat tweeërlei aard der bekering. Men kan de bekering des harten van twee zijden bezien, van 's Heeren zijde en van onze zijde. Of met andere woorden, de mens neemt in deze bekering een, laat ons zo zeggen, lijdelijke, als ook een dadelijke plaats in. Eerst een woord dan over deze lijdelijke plaats. Deze bekering dus geheel en al van de zijde Gods beschouwd. Men spreekt over deze zijde der bekering bij voorkeur gaarne. Een mens kan zichzelf niet bekeren, zo zegt men dan. De Heere moet ons bekeren, dit is volkomen waar. Als men echter maar niet vergeet dat deze bekering van ons hart, van onze levensrichting, in de vruchten zich moet openbaren als een daad Gods. En in het voortbrengen deze vruchten zijn wij de handelende persoon. Gelijk Johannes tot de scharen dan ook zeide, breng dan vruchten voort der bekering waardig. Wie moesten dus vruchten voortbrengen? Zij die daar aanwezig waren, dus de mens. In dat vruchten voortbrengen zijn we dus dadelijk werkzaam. Doen we iets? Uiteraard is ook deze dadelijke zijde niet anders mogelijk dan door de inwendige werkingen van de Heilige Geest, waardoor die vruchten dan ontstaan. In laatste instantie is altijd God de auteur, maar niettemin kunnen we toch de bovengenoemde onderscheiding handhaven, en kunnen we de mens in deze bekering beschouwen zowel als ontvangende als ook voortbrengende. Zoals gezegd legt men op deze ontvangende, leidelijke zijde der bekering gaarne nadruk. Dit heeft zijn goed recht. Niet genoeg kan te deze in het licht gesteld worden, dat een zodanige wondergebeurtenis als de bekering des zondaars een werk Gods is. De mens is te deze van nature geheel en al dood. Het is evenwel niet gelijk hoe we deze waarheid gebruiken. Het is en blijft een waarheid. Maar men mag dezelfde niet hanteren om heimelijk zichzelf alle schuld te benemen, of ook om zich af te maken van de verplichting tot een godvruchtig leven, want dan gaan we fout. Niemand heeft het recht om onbekeerd te wezen of te blijven. Dit standpunt heet valse lijdelijkheid. Daartegen moet met ernst gewaarschuwd. Daar waar de Heere genade werkt, zal men juist met diepe smart vervuld zijn over deze onze onmacht. Dat is dan ook een stuk van onze ellende. Ze is ons tot schuld. Ze stelt ons walgelijk voor God. Het is vreselijk genoeg dat we bekeerd moeten worden, alsmede dat we moeten worden, ik zeg worden, bekeerd. Bij de ware, gezonde mystiek en bij de ware overtuiging van onze leiderlijkheid zal dit gezicht onze afhankelijkheid en onmacht, walgelijkheid en doodstaat ons juist in de verootmoediging brengen, ons tot veel zuchten en roepen uitdrijven. Dan zegt onze catechismus dat God zijn geest wil schenken aan hen die zonder ophouden met hartelijk zuchten God daarom bidden. Men zou het onderscheid tussen dit valse en dit ware besef van onze leiderlijkheid kunnen uitdrukken in deze woorden. De valse leiderlijkheid zegt: ik kan mezelf niet bekeren als God me niet bekeert, dus met nadruk op de eerste woorden. De ware leiderlijkheid zegt: als God me niet bekeert, kan ik mezelf niet bekeren, dus nu met een andere klemtoon. Zulk een ziet zo zijn diepe ellende staat, als hij door Gods geest is aangegrepen, dat hij er God in nodig heeft. Hij wil het wel uitkermen, dat hij nooit tot die vernieuwing des harten en des levens zal geraken, als de Heere zelf dit werk niet ter hand neemt. Het is als een deel, een element uit de ware bekering zelf, wanneer we mogen zien dat er een eeuwigheid uit ons geen Godverheerlijkende vruchten meer kunnen en zullen voortkomen, zoals dit ons dan in vernedering als ook een zielsbegeerte naar het leven op de knieën voor de Heere brengt, met die dierbare bede: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Van deze bekering, van een goddelijke zijde beschouwd, spreekt de Heilige Schrift ook wel als een scheppen, een vernieuwing des harten, een wedergeboorte. We zullen in deze artikelen niet verder hierop ingaan. Indien het onze bedoeling ware om wetenschappelijk dogmatische dingen uiteen te zetten, dan zouden we met name de Hebreeuwse en Griekse grondwoorden, die de schrijvers voor deze begrippen gebruiken, u gaan in het licht trachten te stellen. Dat al dergelijke uitdrukkingen in het wezen der zaak wel op hetzelfde punt uitkomen, maar toch met onderscheid van gebruik, omdat men deze zaak van verschillende kanten kan bezien. Dan zouden we ook uiteenzetten waarin het psychische, zielijke onderscheid ligt tussen de wedergeboorte in haar eerste aanvang en hetgeen we de bekering naar haar leidelijke zijde noemen. We zullen dit alles echter thans niet doen, aangezien deze artikelenreeks geen wetenschappelijk doel beoogt, maar meer een stichtelijke verhandeling wil zijn, waaraan onze lezers, ook de ongeletterden, voor hun praktikaal zielenleven onder de zegen Gods iets mochten hebben. Iets, het zij even tussen haakjes, twee haakjes opgemerkt, wat in onze dagen geen wilde behoeft te heten. De algemene richting is helaas beschouwend en bespiegelend, door voorwerpelijk verstandelijke wetenschappelijkheid, waarbij we inmiddels de hongerige zielen zien omkomen. Men waken, maar keren we ons tot ons uitgangspunt terug, wedergeboorte in haar eerste aanvang en deze leidelijke bekering zijn na aan elkaar verwant. En voor ons bestek en doel volstaan we met te zeggen dat de Heer in zijn woord deze wedergeboorte ook wel bekering noemt, als de Heer ons ervan wil onderwijzen dat de daad der wedergeboorte een inwendige ommekeer, verandering tot stand brengt, dat in de wedergeboorte niet een tweede persoon bij ons wordt ingebracht, bij onze bestaande ikheid wordt bijgevoegd, nee, maar dat onze persoon, ons ik, wordt veranderd van oud in nieuw, waardoor ons denken, willen, handelen, kortom ons ganse leven anders gaat leven dan wel eer. Maar genoeg, we gaan hier thans niet verder op in. En dan nu hoofdstuk 17, waarboven staat: leidelijke bekering. We zijn van nature allen onbekeerd en zijn zo onmachtig en onwillig om God te vrezen, dat er een wonder aan ons moet geschieden, zullen we nog ooit weer naar God vragen. Daardoor is er nodig dat de Heer in ontferming op ons neerziet, dat Hij zijn almachtige, wonderdoende hand op ons legt. Vandaar dat ieder die van waarachtige bekeringen mag spreken, in verwondering over Gods liefde en almacht wegzinkt. Van dood voelt hij zich levend gemaakt, van een vijand een vriend geworden, van blind ziende geworden en zomaar voort. Het is wonder op wonder, o dat God omzag naar zo een, ja naar zo een, die deze bekering met alle kracht zou hebben willen tegenhouden, wat is dat een reden tot eeuwige aanbidding? Inderdaad, het is niet anders. De mens is hier om te beginnen geheel en al lijdelijk, afhankelijk. Ja, ziende op zijn aangeboren vijandschap, is hij zelfs in zijn lijdelijkheid werkzaam. Namelijk werkzaam tegen zijn bekering. Maar als God nu gaat werken in de ziel, dan komt die tegenstand en vijandschap menigmaal nog wel sterk naar voren. Maar God breekt die. En de mens, om zo te zeggen, of hij wil of niet, moet wel bekeerd worden. En toch doet God dit zo liefelijk en zoet overtuigend en overredend, dat de zonde daarna moet uitroepen. Daar was niets waar ik meer tegen was dan tegen mijn bekering. En niets waar ik zo innig onder verheugd ben, dat het mij te beurt is gevallen. We kunnen en willen niets doen tot deze onze bekering. Alhoewel we alles zouden willen doen als we bekeerd zijn. Hoe komt dit dat we niets kunnen willen? Omdat we midden in de dood liggen. We hebben deswegen geen oog, geen oor voor, geen lust, geen behoefte tot het leven Gods. We zijn naar des apostels woord verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Het moet ons gegeven worden om deze dingen te zien. De Heere Jezus sprak ervan tot zijn jongeren. U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar die is het niet gegeven. De apostel spreekt zelfs van een dood zijn te dezen. Daar gij dood waart in de misdaden en de zonden. In onze catechismus wordt in zondag 2 gevraagd. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord luidt, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Twee verschrikkelijke zaken worden ons daar geleerd. De mens kan niet en wil niet. S'mensen onmacht brengt de onderwijzer zo terecht in verband met s'mensen onwil. Het verzwaart zo zijn ellende, dat die onmacht iets is waar de mens niets geen last van heeft, dat hij gaarne zo wil. De onderwijzer wil hier bijzonder zeggen, dat die onmacht niet, maar slechts wortelt in de onwil, maar dat die onmacht daarom zo schrikkelijk is, omdat deze daarin akkoord gaat met deze onwil, onze onwil. Ik kan het niet, maar ik zou het gaarne willen. Nee, zo is het juist niet. Zo is het in zekere zin bij een aanvankelijk bekeerd mens. Maar in onze onbekeerde jammerstaat kunnen we niet, en? Dat vinden we best in orde. De vraag is wel eens gedaan, wat gaat voor? Onze onmacht of onze onwil? Met andere woorden, kunnen we niet, omdat we niet willen? Of willen we niet, omdat we niet kunnen? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we nog wat dieper doordringen. Deze vraag is niet zuiver gesteld. Dat we niet kunnen en dat we niet willen vloeit beide voort uit onze verdorven natuur. Het zijn twee gegeven onvermogens. Twee eigenschappen van onze, van God afgevallen natuur. Zij beide worden verklaard uit deze gode vijandige natuur. Dus uit onze geestelijke doodstaat. Beide ongescheiden naast elkaar voortvloeiende uit onze natuur. Als God ons nu gaat bekeren, krijgen we daarom met beide te doen, met onmacht en onwil. Nee, dan schuift de mens zijn onmacht niet op zijn onwil, of zijn onwil op zijn onmacht, maar hij aanvaardt ze beide, onwil en onmacht, als twee keerzijden van de ene verdoemelijke natuur, en daarom verbergt hij zich niet achter een van deze twee, maar hij ziet zich midden in de dood liggen. En ga bevindelijk beleven wat het inhoudt. Er moet een wonder aan mij geschieden. God alleen is de auteur, de werkende oorzaak van zaligheid en geestelijk leven. O, wat ziet zulk een ontdekt mens dan? Hoe noodzakelijk dit wonder is. Niet maar noodzakelijk uit oorzaken van zijn anders eeuwig verderf, maar noodzakelijk, omdat hij anders nooit meer enige gode aangename vrucht zou kunnen voortbrengen. Hij ziet zich een dorre, dode tak. En dat is het, wat hem zo ontroert en bedroeft. Afgedacht nog van de dood, gericht en eeuwigheid. Tot zover deze meditatie. Ik wens je nog een goede avond.